Genesis 37, we beginnen te lezen vanaf vers 1. Vanmorgen gaan we het hebben over het leven van Jozef. En dan zijn vernedering. Want volgende week mag ik u ook voorgaan. Ik denk van dan gaan we vervolgens verder met zijn verhoging. Kunnen we dat mooi in twee gedeelten samenvatten. Alhoewel het best lastig is om de geschiedenis van Jozef in zijn geheel in één keer te behandelen. Want daar gebeurt zo ontzettend veel in het leven van Jozef. Maar daar zullen we langzaam maar zeker achterkomen als we dat samen gaan lezen. We beginnen te lezen vanaf vers 1, Genesis 37. Daar staat, Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader in het land Kanaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broeders de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was. En hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten ze hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders. Daarom haatten ze hem nog meer. Hij zeide namelijk tot hen, hoor toch deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren aan het schovenbinden in het veld. Daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broeders tot hem, wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt gij soms over ons heersen? Toen haatten ze hem nog meer, om zijn droom en om zijn woorden. En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide, nu heb ik weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover en zeide, wat voor een droom is dat, dat gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachtenis. Dan gaan we naar vers 28. Daar staat, toen Midianitische mannen, kooplieden, voorbij gingen, trokken ze Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten, en dezen brachten Jozef naar Egypte. Dan gaan we vervolgens naar hoofdstuk 39, vers 5 en vers 6. Daar staat, van het ogenblik af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende de Heere het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. De zegen des Heeren rustte op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld. En hij liet al het zijne aan Jozef over, en met hem na zich bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. En dan als laatste de versen 16 tot en met 18. Daar staat, daarop legde zij zijn kleed bij zich neer, totdat zijn heer thuis kwam. En ze sprak tot hem in deze voege. Die Hebreeuwse slaaf, die gij ons gebracht hebt, is bij mij gekomen om zijn spel met mij te drijven. Maar toen ik mijn stem verhief en riep, heeft hij zijn kleed bij mij achtergelaten en is naar buiten gevlucht. Zodra zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot me sprak, zo en zo heeft uw slaaf mij gedaan, ontbrandde zijn toorn, en Jozefs heer greep hem en wierp hem in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo kwam hij daar in de gevangenis. De vernedering van Jozef. De naam Jozef wordt door hem gegeven door zijn moeder Rachel. Rachel, de geliefde vrouw van Jacob. Jacob, zijn vader, had eerst 7 jaar gewerkt om met Rachel te mogen trouwen. En tijdens het huwelijk, kent allemaal de geschiedenis, bleek ineens dat hij met haar zuster was getrouwd. Je zult het maar meemaken. Vervolgens mocht hij nog eens een keer 7 jaar werken. Uiteindelijk heeft hij 14 jaar voor Rachel gewerkt. Maar Rachel was de geliefde vrouw van Jacob. En Jozef was de 7e in de 7e, of de 11e zoon in de familie. Ik moet het even goed zeggen. De 11e zoon in de familie. Dus er waren al 10 broers voor hem geboren. In Genesis 30, vers 24 staat dan: en zij gaf hem de naam Jozef, zeggende: mogen de Heere mij er nog een andere zoon bijvoegen. En weten uit de geschiedenis dat Benjamin is geworden. De naam Jozef betekent de Heere, Yahweh heeft toegevoegd. Als je spreekt over het boek Genesis, dan gelijk is daar vaak dat heel veel mensen daar al allemaal vragen over hebben. Want er zijn 2 boeken in de Bijbel, het boek Genesis en het boek Openbaring, die door de ongelovigen aan alle kanten worden aangevallen. Immers Genesis 1 vers 1 zegt: in de beginne schiep God de hemel en de aarde. Nou, dat moet je tegenwoordig tegen wetenschappers zeggen. Het is allemaal door een grote knal ontstaan. En dat is nog geëxplodeerd ook. Uit het niets. En dat moeten we dan maar aannemen als zijnde waar. Waarom worden nou deze 2 Bijbelboeken, Genesis, het eerste boek, en het boek Openbaring, zo aangevallen? Op zich is dat niet zo heel moeilijk, want het begin van Genesis 1 vers 2, spreekt al over de val van Satan. Vervolgens de verleiding van Satan. Heel duidelijk wordt daar het begin aangegeven van de tegenstander van God, de duivel, de Satan. En laat het duidelijk zijn, die is op dit moment ook heel duidelijk aanwezig. Altijd in het verborgen. Hè? Niets is wat dat betreft, wat hij doet, op dit moment bekend. Het boek Openbaring spreekt over zijn val. Dat hij neergeworpen wordt uit de hemel. En uiteindelijk zijn veroordeling, voor 1000 jaar wordt hij gebonden in de afgrond. En uiteindelijk, zijn uiteindelijke bestemming is de poel die brandt van vuur en zwavel. Vandaar deze 2 Bijbelboeken, die zo aangevallen worden, omdat die spreken over de Satan. Maar daarnaast spreekt het natuurlijk ook over ons, over de mens. Want als je het boek Genesis leest, dan is eigenlijk het allereerste hoofdstuk de inhoudsopgave van alles wat er verder volgt in de Bijbel. Die 7 dagen, ik heb dat geprobeerd hier in een schema wat weer te geven, dat is altijd lastig. Maar ik zal het trachten om dat kort en bondig te vertellen. Genesis 1, het moet duidelijk zijn voor iedereen dat er 7 dagen zijn. Dat is voor niemand een probleem, dacht ik. Vervolgens is het zo dat we ontdekken in de Bijbel, als je de Bijbel gaat bestuderen, in zijn geheel gaat zien, dat er 7 perioden van tijd zijn, genoemd bedelingen, huishoudingen, economieën. Het Griekse woord is oikonomia. Die te onderscheiden zijn waar de mens een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Het begint eigenlijk met de bedeling van het geweten. Want wat was de verleiding van de Satan? Ten dagen dat ge eet van de boom van de kennis van goed en kwaad, dan zullen uw ogen worden geopend, kennende het goed en het kwaad. Maar was dat een zegen voor de mens? Niemand zit te schudden, maar dat is toch geen zegen voor de mens? Dat je kent het goed en het kwaad, want als je het kwaad kent, Wij weten dat daardoor de zonde in de wereld gekomen is. Door hetgeen wat Adam deed, hij at van de verboden vrucht. En wij kunnen onderscheiden het goed en het kwaad. Maar de mens van natuur is geneigd tot alle kwaad. Nou, dat heeft te maken met de scheiding tussen dag en nacht, de eerste dag. En het bijzondere is dat daarnaast, naast die 7 dagen, de 7 perioden van tijd die in de Bijbel verder worden uitgewerkt, ook dat boek Genesis, kun je zeggen, er zijn eigenlijk 7 personen die nou precies aansluiten met hetgeen wat hier naar voren komt. Die 7 dagen hebben weer te maken met 7 perioden van tijd en dat wordt weer uitgedrukt in het boek Genesis in 7 personen. Nou, de bedeling van het geweten is duidelijk, dat heeft te maken met Adam. Dan de tweede dag, dat gaat over de scheiding van het uitspansel, weer scheiding. En dat is alles wat begint na de zondvloed, de bedeling van het menselijk bestuur. Nou, daar hebben we op dit moment ook alles mee te maken met overheden die over ons gesteld zijn. Dat begint bij Noach, dat is dan de tweede persoon. De derde dag gaat over de aarde en de zeeën, dat de aarde vrucht voortbrengt. En dat is de bedeling van de belofte. Er wordt een belofte gedaan aan Abraham. Dit land wordt aan jou gegeven. Jij bent de stamvader, om zo maar te zeggen, van het land wat aan jou gegeven wordt. Nou, en is dat niet hartstikke actueel? Het land, gaat het niet in het nieuws steeds om, ja, is nu dit stukje land van Israël of is het van iemand anders? Als de Heere God dat gegeven heeft aan iemand anders, in dit geval aan het volk Israël, Abraham, Isaac en Jacob, van wie is het dan? Precies, als de Heere iets geeft, dan is dat blijvend. Dus dat is een verbond met Abraham wat gesloten is, wat een eeuwig verbond is. Dan de vierde dag, dat heeft te maken met lichten, de zon, de maan en de sterren. Je zou kunnen zeggen, dat heeft te maken met de bedeling van de wet. Begint bij de uittocht van Egypte. Want wat gebeurt er bij Abraham? Daar komt op een gegeven moment een ander verbond en dat heeft alles te maken met de besnijdenis. Nou, als je een Joods iemand bent, dan weet je alles wat de besnijdenis betekent, omdat je immers als jongetje besneden wordt na 8 dagen. Maar dat heeft alles met de wetgeving te maken, de wet die door de Heere gegeven is aan Mozes op de berg Sinaï. Vervolgens de 5e dag, de vissen, de vogels, de grote zeedieren, dat heeft te maken met de tijd waar we in nu in leven, de bedeling of de bedeling van de genade van God, zoals het in Efeziërs 3 vers 2 wordt genoemd. Hier wordt het letterlijk in genoemd. En het begint bij de opstanding van de Heer Jezus. En is daar niet een prachtig beeld van in het Oude Testament door middel van Isaac? Want wat moest Abraham doen? Neem uw zoon, uw enige, en hij moest hem offeren. En toen hij op het punt stond om Isaac te offeren, greep de Heer in. Maar uiteindelijk, de ware Isaac, wat spreekt van de Heer Jezus, toen is dat niet voorbij gegaan. Hij heeft zijn leven gegeven voor u en voor mij. Dan krijgen we de laatste dagen, de 6e en de 7e dag. De bedeling van de volheid der tijden, wordt ook letterlijk genoemd in Efeze 1 vers 10, begint na de opname van de gemeente, dus dat is nog even toekomst voor ons. Wie weet hoe snel dat al er zal zijn. En dat wordt in de Bijbel ook in Jeremia genoemd, de tijd van Jacobs benauwdheid. Ik ga niet de hele geschiedenis vertellen, maar Jacob is uiteindelijk weggegaan bij Laban, waar hij zoveel jaar gewerkt heeft, eerst voor zijn vrouw en toen later voor het vee, om zo maar te zeggen. En toen heeft hij gestreden met de Heere. Een engel die hem tegemoet kwam. Jacob heeft zo gestreden Zijn heup werd uiteindelijk geraakt door de Heere. Maar toen kreeg hij de naam Israël. We zullen dat zo meteen ook zien. Want wat we gelezen hebben in Genesis 37, daar spreekt Israël. En dat heeft te maken met de dubbele natuur, zou je kunnen zeggen, die wij als gelovigen hebben. We hebben onze oude natuur. Door de wedergeboorte hebben we een nieuwe natuur, zijn we een nieuwe schepping geworden. Maar wat is nou het sterkste in ons leven? Die oude natuur of de nieuwe natuur? En dat zie je zo mooi uitgedrukt in het leven van Jacob. Als je spreekt over Jacob, Jacob betekent hielenlichter, door list en bedrog, om zo maar te zeggen, is er van alles en nog wat gebeurd. Maar op een gegeven moment was daar het nieuwe Israël. En dan het laatste, de zevende dag, is rust. En dat heeft alles te maken met de periode of de bedeling van het koninkrijk. En dat heeft alles te maken met Jozef. Dus vandaar een hele lange inleiding, om even de verbanden te zien, dat Gods woord alles heeft met elkaar te maken. Het is niet een klein beetje van dit en een klein beetje van dat. Alles kun je samenvoegen. Een groot gedeelte van het boek Genesis gaat dan ook over Jozef. Die 7 dagen, de 7 economieën, de 7 personen hebben gezien. Paulus zegt op een gegeven moment in Handelingen 20 vers 27... Want ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. Vaak als je Gods woord wordt gepredikt, wordt er maar een klein stukje uitgehaald en zeggen van nou dat is in dat verband heeft dat te zeggen. Maar Gods woord is één geheel. Genesis tot en met Openbaring hoort allemaal bij elkaar. En laten we dat duidelijk zeggen, het is Gods woord van bovenaf aan de mensen gegeven. Want als we gaan kijken naar Jozef zelf, dan herkennen we daar zo duidelijk de persoon van de Heer Jezus in. Er zijn 100 verwijzingen naar de Heer Jezus in het leven van Jozef. Ik ga ze niet alle 100 behandelen hoor, voor alle duidelijkheid. We zullen bij een paar beelden, typen, voorbeelden stilstaan. Daarnaast is het zo dat het ook ons veel te zeggen heeft. Zoals staat in 1 Korinthe 10 vers 11. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwingen voor ons op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. Alles in Gods woord heeft ons iets te zeggen. Alle details, elk woord, elke persoon, elke plaats heeft een betekenis in Gods woord. Het is niet zomaar dat het een samenraapsel is. Nee, het is Gods woord en God, de Heere, probeert duidelijk te maken wat hij bedoelt. Hij zegt wat hij bedoelt en hij bedoelt wat hij zegt. Als we vervolgens gaan naar hoofdstuk 37 wat we gelezen hebben, dan gaan we even naar de eerste 2 versen. Daar staat, Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader in het land Kanaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broeders de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. Hier wordt gesproken over de geschiedenis van Jacob. Dat is een Hebreeuws woord, toleda. En als je heel precies gaat kijken naar het boek Genesis, dan is altijd de vraag van wie heeft nu Genesis geschreven? Laten we duidelijk zijn, Mozes was toch niet geboren. Het bespreekt een periode van tijd van bijna 2500 jaar. Dus het is een hele lange geschiedenis. En je zou kunnen zeggen van, eigenlijk op het moment dat iets gebeurde, is het opgeschreven. Dus de ontstaansgeschiedenis van het boek Genesis is heel langzaam maar zeker ontstaan. En dat kun je ontdekken door dat woord te nemen, dat begint aan Genesis 2 vers 4. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Die geschiedenis, voor alle duidelijkheid, is opgeschreven. Want vaak is het ook een hele discussie van wanneer is er nu het alfabet ontdekt. Ik heb de laatste nog een hele documentaire over gezien. Die zegt dan dat Jozef degene was die het alfabet heeft uitgevonden. Nou, ik denk simpelweg dat dat van de Heere zelf komt. Men vergeet vaak dat Adam de meest intelligente persoon is geweest die hier op aarde heeft geleefd. Adam gaf al de dieren een naam. En in de naamgeving van de dieren zie je dat Adam super intelligent was. Het is niet zo dat het langzaam maar zeker allemaal wat beter wordt. De evolutie. Nee, het is de degeneratie. De mens van oorsprong is geschapen naar Gods beeld, naar Gods gelijkenis en met een verstand waar we nu maar zo'n klein beetje eigenlijk nog van bezitten. Dus heel simpel, op dat moment dat het gebeurd is, degenen die het waargenomen hebben, hebben beschreven wat daarin staat. Nou, ik zal dat verder niet allemaal, hier staat het, je ziet ook die namen weer tevoorschijn komen. En uiteindelijk hebben we dan, wat we net gelezen hebben, de geschiedenis van Jacob. Eigenlijk wel een beetje apart, want het gaat steeds over Jozef. Als je dit zo leest, Genesis 37, dan denk je van, wat is dat nou voor raars wat Jozef daar doet? Want hij zegt, en Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. Dan zou je zeggen, je mag toch niet klikken? Maar wie is nu eigenlijk het probleem? Is dat Jozef? Of zijn dat misschien die vier zonen, Dan, Naftali, Gad en Aser? Want die spraken niet goed. Er staat in Leviticus 5 vers 1, wanneer iemand zondigt, in geval hij een overluid gesproken vervloeking hoort en getuige is, hetzij hij het zelf gehoord heeft, of het te weten gekomen is, dan draagt hij, indien hij het niet aanbrengt, zijn ongerechtigheid. Dus wat Jozef doet, is goed. Terwijl wij zouden zeggen, ja maar, wat moet je met zo'n broer, die alleen maar verkeerde dingen van ons vertelt. Je kunt daar de vraag bij stellen, waar zijn onze oren getuigen van? Wat horen wij? Zijn wij soms ook getuigen van die vervloekingen die uitgesproken worden? Ik zou zeggen, zet de televisie maar aan. Hoe vaak wordt daar de naam Jezus wel niet in een verkeerde manier gebruikt? Als een vervloeking. En wat doen we daar dan mee? Horen we dat aan en zeggen we, nou ja, dat hoort in dit programma. Of zeggen we, nee, dat hadden we niet moeten horen, dat we dat vervolgens uitspreken tot onze hemelse Vader en zeggen van, ik heb dat gehoord, neem dat van mij weg. Want wat doen we ermee? Dan staat er in vers 3 van Genesis 37, en Israël had Jozef lief, boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was, en hij maakte hem een pronkgewaad. Wie spreekt hier? Wat hebben we net gezegd? Israël spreekt hier. Israël had Jozef boven al zijn zonen lief. zou kunnen zeggen, het grote wonder Jacob is Israël geworden. Dat toepassen op de persoon van de Heer Jezus Christus. Dan staat er in Johannes 3, vers 35. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alles in zijn hand gegeven. Je leest er zo makkelijk overheen van Israël had Jozef lief. Alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Maar dit geeft aan hoe groot, hoe bijzonder het eigenlijk is, die verhouding ten opzichte van vader Jacob, vader Israël en zijn zoon Jozef. En hij geeft hem een pronkgewaad. Nou, eigenlijk kun je ook zeggen van het was een veelkleurige jas. Ik las bij een commentaar, daar stond het volgende. Waarschijnlijk een veelkleurige koninklijk tuniek met lange vloeiende mouwen die hem als de favoriete uit de groep onderscheiden. Gevormd in die vroege dagen door lapjes gekleurde stof aan elkaar te naaien en beschouwd als een onderscheidende kleding. Dat kun je dan vinden in Richteren 5 vers 30 en 2 Samuel 13 vers 18. Het gevolg hiervan is dat Jacob Jozef had gekozen om degene te zijn door wie de goddelijke zegeningen zouden vloeien. Zodat ook het toepassen op de persoon van de Heer Jezus. De Heer Jezus had ook kleding. Zijn mantel, zijn onderkleed. Dat lezen we in Psalm 22 vers 19 en Johannes 19 vers 24. Bij de kruisging werd daar zelfs om gelood gedobbeld. Het was uit één stuk gemaakt, één stuk geweven, het mocht niet worden gescheurd. Dus als er sprake is van een pronkgewaad, dan is het niet zomaar van, nou ja, dat is dan leuk dat hij ook eens een keer een mooie jas heeft. Nee, dat gaf aan zijn gezag, zijn autoriteit. Hij werd door zijn vader verheven boven al die andere 11. En dan komen we vervolgens bij hetgeen wat staat in vers 9 en vers 10. Daar staat, en hij had nog een andere droom die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide, nu heb ik weer een droom gehad. Dat was al een eerdere droom geweest. En zie, de zon, de maan en de 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem erover en zeide tot hem, wat voor een droom is dat, die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? Het Hebreeuwse denken is geschiedenis, is profetie. Wij hebben vaak denken een beetje anders. Dat we zeggen van als er een profetie wordt uitgesproken, dan heeft het zijn vervulling. Maar het bijzondere is dat de profetieën, vooral in het Oude Testament, altijd staan alsof ze al gebeurd zijn. Dus je moet je gedachten even een beetje verplaatsen en zeggen van oké, geschiedenis is profetie. Want ook hetgeen wat hier Jozef de tweede droom droomt, dat wordt pas in het boek Openbaring uitgelegd. Laten we dat maar even opzoeken. Openbaring 12. Vanaf vers 1. Hierin zie je ook al dat alles met elkaar te maken heeft. Openbaring 12 vers 1, daar staat het volgende geschreven. En er werd een groot teken gezien in de hemel, een vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en schreeuwde in haar ween en in haar pijn om te baren. Lezen we even door om ook gelijk te zien die verbinding met de grote tegenstander. En er werd een ander teken gezien in de hemel en zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. en zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra ze haar kind zou baren het te verslinden. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf, en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte de woestijn in waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat men haar 1260 dagen voedde. Als je dit zo erbij leest, dan krijg je hier de uitleg, en dan is de uitleg ook niet zo moeilijk, want die vrouw, dat heeft alles te maken met Israël. Het mannelijk kind, dat is niemand anders dan de Heer Jezus, en dat hij wordt weggerukt, dat is een aanduiding van dat de gemeente wordt opgenomen. Daar staat het Griekse woord harpazo, wat we ook tegenkomen in 1 Thessalonicenzen 4. Je ziet dat uiteindelijk Israël, ook in de toekomst, nog een geweldige, belangrijke taak heeft te vervullen, maar dat de oordelen over dat volk zullen komen. Die benauwdheid van Jacob, die gaat komen over het volk Israël. Wat gaat er dan vervolgens gebeuren, na die dromen? Dan zie je dat Jozef door zijn vader gestuurd wordt naar zijn broers, die weiden bij Sichem. En dan vraagt zijn vader hem, ga daar naartoe. Nou, wat gebeurt er? Dan staat er in vers 18 van Genesis 37. En zij zagen hem van verre, maar voordat hij bij hen gekomen was, smeden zij een aanslag tegen hem om hem te doden. Want ook wat we gelezen hebben, ze haten hem nog meer, ze haten hem nog meer. Dus dat zat ontzettend diep bij die broers, die afgunst, die haat ten opzichte van hun eigen broer. Ik heb daarover naast te denken. Probeer je dat nu eens in te denken. Je zit in een familie, je bent met 12 kinderen. Ja, tegenwoordig zijn er niet van die hele grote families meer, maar die zijn er in het verleden zeker wel geweest. En dan één van de 12, die moet je niet. 11-1. Nou, dat is een zeer ongelijke verhouding. En wat doet dat wel niet, hè? Die haat die er is van de een ten opzichte van de ander. Nou, na veel zaken die er gebeuren, hij wordt eerst in een put gegooid. Zijn kleed wordt hem uitgetrokken, zijn veelkleurige rok, zijn pronkgewaad. En dan staat er in vers 28 wat we gelezen hebben. Toen Midianitische mannen, kooplieden, voorbij gingen, trokken ze Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. En deze brachten Jozef naar Egypte. En uiteindelijk komt hij dan, als hij in Egypte komt, komt hij bij Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht. Wat lezen we van de Heer Jezus? Matteüs 26, vers 14 tot 16. Toen ging een van de 12, Judas Iscariot geheten, naar de overpriesters en zei, wat wilt u mij geven? Dan zal ik hem aan u overleveren. Zij nu betaalden hem 30 zilverlingen uit. En van toen af zocht hij een gelegenheid om hem over te leveren. Die broers, om zo maar te zeggen, die worden ten tijde van de Heer Jezus vertegenwoordigd in Judas Iscariot. En er staat ook dan vervolgens nog bij Judas Iscariot, de duivel was in hem gevaren. Zeer bijzonder, staat bijna nergens van, dan een van de weinige plaatsen is Judas. Later gebeurt het ook in de boek Openbaring, maar dat is weer een ander verhaal. 30 zilverlingen worden betaald aan Judas. 20 zilverlingen worden er betaald voor Jozef. En dat was de prijs van een slaaf. Jozef, die geweldige dromen had. Iedereen zou voor hem buigen. Hij had een prachtig kleed. Zijn koninklijke waardigheid was zichtbaar. Hij werd verkocht als slaaf. Dat kun je ook lezen in Markus 10, vers 45. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Want dat zie je vervolgens in het leven van Jozef. Hij wordt verkocht als slaaf. Hij wordt geleid naar Egypte. Hij komt daar in een vreemde plaats. Hij komt daar bij iemand die hij kende daar niemand. Hij komt daar als eerste instantie bij Potifar. En als je nadenkt over de prijs die afgewogen wordt, dan zou je ook kunnen afvragen van welke prijs zou er voor jou betaald worden? Hoeveel is de mens waard? Is dat de waarde van de mens? 20 zilverlingen of bij de Heer Jezus 30 zilverlingen? Als we dat eens proberen te zien vanuit Gods standpunt. Hoe waardevol is een mens vanuit Gods standpunt? Die is zo waardevol dat hij zijn eigen zoon naar deze wereld heeft gestuurd. Zijn geliefde zoon, de Heer Jezus, heeft zijn leven afgelegd in de dood. Heeft zijn bloed gestort tot vergeving van alle zonden. Zo kostbaar is de mens in Gods ogen. Dat hij alles wat hij had, het allerliefste wat hij had, heeft gegeven. In Handelingen 7 vers 9 staat, en de aartsvaders, jaloers geworden op Jozef, verkochten hem naar Egypte en God was met hem. Want dat hebben we immers gelezen in Genesis 39, om dat nog even weer in herinnering te halen, vers 5 en vers 6, waar Jozef dan in Egypte is, in het huis van Potifar. Daar staat er in vers 5 van het ogenblik af, dat hij hem, dus die Potifar, over zijn huis en over al wat hij bestat had aangesteld, zegende de Heere het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. De zegen des Heren rustte op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld. En hij liet al het zijne aan Jozef over en met hem na zich bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. Hoe zouden wij hebben gereageerd? Dat je als slaaf wordt verkocht als eigenlijk minderwaardig iemand. Hoe ga je dan met zo'n situatie om? Hier wordt Jozef iets toevertrouwd. Zou je kunnen zeggen van, nou ja, ik zit in zak en as. Iedereen en alles is tegen mij. Ik zie het niet meer zitten. Nee, zo reageerde Jozef helemaal niet. Hij, in de situatie waarin hij was gezet, diende de Heere. En het werd degenen om hem heen tot zegen. Dat deed de Heer Jezus immers ook, wat we net gelezen hebben in Markus 10. Hij was niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Als we het even vertalen naar onszelf. Waar u bent, bent u tot een zegen voor het huis waar je bent, een zegen voor het veld waar je bent. Want alles wat Jozef deed, dat werd gezegend. En zijn wij niet gezegend met alle geestelijke zegen? Efeze 1 vers 3. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen. Wat is daarvan zichtbaar, waarneembaar in uw leven? Als we volgens gaan kijken naar Filippenzen 2, vers 5 tot 8. Daar staat, want laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde, hetgeen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. De gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend en uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de kruisdood. Welke gezindheid, welk begrip, welke wijsheid, welke mening hebben we over jouw eigen leven? Hoe zijn we gericht, laat ik het zo maar zeggen? Waar hebben we onze focus op? En als je daarover nadenkt, over Jozef, maar vervolgens ook over de Heer Jezus. Zijn gezindheid was steeds gericht op zijn vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij heeft zichzelf vernederd. De heerlijkheid die hij bij de vader had, heeft hij verlaten. Hij heeft de gestalte van een slaaf, van een dienstknecht aangenomen. Jozef bleef trouw in alle omstandigheden waarin hij verkeerde, trouw aan de Heer. Dan vervolgens nog vers 16 tot en met 18 van hoofdstuk 39 van Genesis. Daar hebben we de geschiedenis van de vrouw van Potifar, die maar steeds zat, probeerde, of laat ik het zo zeggen, die steeds Jozef probeerde te verleiden. En ze zei steeds van, kom bij me liggen. Er staat in vers 8, maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer bemoeit zich met mijn nazicht, met niets van wat er in huis is. En alles wat hij heeft hij in mijn hand gegeven. En niemand is in het huis machtiger dan ik, en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Nou, zo bleef ze elke dag doorzeuren, om zo maar te zeggen. En op een gegeven moment, Jozef ontvluchtte de zaak, maar wat blijft er dan achter? Dat staat er in vers 16. Daarop legde zij zijn kleed bij zich neer, totdat zijn heer thuis kwam. En ze sprak tot hem in deze voege, de Hebreeuwse slaaf die gij ons gebracht hebt, is bij mij gekomen om zijn spel met mij te drijven. Maar toen ik mijn stem verhief en riep, heeft hij zijn kleed bij me achtergelaten en is naar buiten gevlucht. Ja, je kunt alles beweren. Als niemand er is, dan is het ene woord tegen een andere woord, hè? Maar wat is nu zo bijzonder in het hele verhaal, deze geschiedenis? Het gaat steeds over kleding. Jozef had die veelkleurige mantel. Dat pronkgewaad. Wat werkte dat uit? De haat van zijn broers. Wat deed er vervolgens die broer met dat pronkgewaad? Die hebben dat gedoopt in het bloed van een dier. En dat vervolgens naar hun vader Jacob gestuurd, zeggen van, ja, van wie zou dit kleed toch zijn? Ja, alleen de vraagstelling is al erg merkwaardig. Maar dat ze dat gedaan hebben, zeer bijzonder. Het kleed was het getuigenis van Jozef is dood, althans dat moest het zeggen. Want het kleed werd gedoopt in bloed en hun vader werd misleid. En hier lezen we over de vrouw van Potifar, die het kleed wat hij dan heeft gebruikt als bewijsstuk vanuit de Jozef, daar kunnen we dus ook niks mee. Die heeft iets willen doen wat absoluut niet mag. Maar je kunt een beetje door de regels zo doorlezen. Als je vers 19 leest, dan staat: zodra zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak, zo en zo heeft uw slaaf mij gedaan, ontbrandde zijn toorn. En Jozefs heer greep hem en wierp hem in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo kwam hij daar in de gevangenis. Je zou kunnen zeggen, dat is wel een aanduiding dat het verhaal van zijn vrouw, dat hij dat niet helemaal geloofde. Want als het werkelijk waar was geweest, wat Jozef haar had gebruikt, laat ik het zo maar even zeggen, dan was hij gedood. Want de slaaf mag natuurlijk nooit komen aan de vrouw van degene die de baas is, van de heer. Maar als je daar eens over na gaat denken. Het kleed. De kleding die je draagt. Dan kun je afvragen van in welke kleding loopt u rond? Ja, niet hetgeen wat ik nu zie. Maar in geestelijke zin. En als je daarover na gaat denken, dan kom je eigenlijk bij hetgeen wat staat in Efeze 6. Laten we dat maar even opzoeken. Efeze 6 vanaf vers 10, er staat: voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Wij zijn verwikkeld in een geestelijke strijd. Niet waarneembaar met ons natuurlijk oog. Maar dat die macht er is, maakt dit heel duidelijk. Ook in het leven van Jozef was het niet alleen maar de persoon, maar ook hetgeen wat daarachter stond. En hier worden wij opgeroepen om krachtig te zijn in de Heere. En wat moeten we dan doen? Er staat: doet de wapenrusting Gods aan. Hebt u die aan? Staan we in die wapenrusting? Zo niet, dan bent u een speelbal voor alles wat hier staat. Een speelbal voor de machten, de geestelijke machten, de duivelse machten, die ons op allerlei manieren aanvallen. Je ziet deze man, de pijlen die vliegen alle kanten om hem heen. Het enige verdedigingswapen wat hier duidelijk zichtbaar is, is zijn schild. Maar dat is ook onze strijd. Daar staan we middenin, op dit moment. Want we hebben niet de verleidingen van de duivel zijn er. We hebben niet de worstelen, staat er in vers 12, tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Want dat is altijd zo, door wie wordt iemand geleid? De overheden in die zin worden niet bedoeld met onze overheid hier in Nederland. Daar gaat het hier niet om. Maar het gaat er wel om wat staat erachter. Wie beïnvloeden alles? En hoe ben je er nu tegen bestand? Jozef was getrouw aan de Heere altijd. Ook de Heer Jezus was altijd biddende en in afhankelijkheid stond hij van zijn hemelse Vader. Maar ook wij mogen de wapenrusting van God aannemen. Om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. Nou, wanneer is die boze dag? Dat kan vandaag zijn. Misschien was dat gisteren. Misschien is dat morgen. Elke dag kan een boze dag zijn. Je zou kunnen zeggen, die boze dag wordt dan ook door de boze, maak daar zijn werk van. Om die dag boos te maken voor je. En dan staat er, en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Want het is vaak zo, van als je in een geestelijke strijd staat, daarvan bewust bent, dan ben je er tegen bestand. Maar dan is het vaak van, dan kom je in een rustperiode en dan begint het. Dan krijg je de aanvallen. Dus vandaar ook dat er staat dat je die wapenrusting steeds moet aannemen. Niet zo nu en dan als het jou past. Want als je er niet in staat, staan we onder de invloed van de boze. Nou, wat die wapenrusting verder inhoudt, dat wordt in Efeze 6 verder uitgewerkt. Ik zal er één ding daarvan noemen, dat is het laatste. Daar staat in vers 18. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Waarvoor ik een gezant ben in ketenen, dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. Amen.